NPO Radio 1. BNN VARA.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Roelof de Vries.
Goeiedag, vanaf de rand van het van het centrum De Bali in het centrum van Amsterdam. En mijn gast verdeelt zijn tijd tussen Amsterdam en Maastricht. De steden heeft een advocatenpraktijk. Sinds een paar maanden heeft hij er ook nog een werk in Den Haag, want daar staat een van de twee blauwe stoeltjes van de Tweede Kamerfractie van het Forum voor Democratie. Mijn gast vannacht is Theo Hiddema. Je hoorde hem alleen, want hij zei, zal ik mijn telefoon uitzetten.
Oh, heb ik dat al gezegd?
Ja, hij heeft al gezegd, was dat te horen. Oh. Goeiedag.
Nou, kijk nou.
Komt u nog vaak, je komt vaak in Amsterdam, maar ook vaak op het Leidseplein nog?
Nou, ik woon in Amsterdam. Ik woon hier om de hoek.
Ja, ja, maar komt u vaak op dit plein?
Nee, niet zo vaak.
Met meer man van het spuien.
Maar dat is niet vanuit afkeer. Helemaal niet. Het komt toch niet van. Ik heb hier vaste routes.
Hoe ziet zo'n vaste route eruit?
Nou, dat is Den Haag. Dat is afgezet worden op het bij mijn huis op de Herengracht. En dan is het meestal een urenwacht. En dan moet ik een sprintje maken naar het Spui, want dan is het Atheneum nog net open voor de avondkrant.
Kijk. En Maastricht ook nog vaak te vinden?
Nou, dat is een beetje in de versukkeling, de contacten daar. Eens in de maand.
Wat vindt u, als u de steden vergelijkt, hè? Amsterdam en Maastricht, wat vindt u dan een mooiere stad?
Nou, het is een prachtstad waar wij nu staan. Schitterend. Reuring, gedoe. Maastricht is een sieraad van beschaving.
En u houdt wel van een beetje reuring?
Nou, je moet het afwisselen. Als ik, laat ik zeg, 2 weken in Amsterdam zit, dan krijg ik hunkering naar 2 dagen in Maastricht. Okay. Dan zit ik 2 dagen in Maastricht, dan moet ik snel weer weg, want dan wil ik wel 3 dagen weer in Amsterdam zitten. En 3 weken.
Of 3 weken?
Ja.
En Den Haag? Vind je dat een fijne stad?
Nee, daar vind ik helemaal niks aan.
Saai.
Ja, dodelijk.
Snel weer weg.
Ja.
Kom, ik ga naar binnen. Ik heb een prachtig zaaltje gereserveerd.
Ja, het is NPO, dus ik hoop dat de boel een beetje geschorneerd verloopt.
Nou, we doen dat wel budgetneutraal natuurlijk.
Dat weet ik niet. Dat zullen we hebben het daar ook nog open?
Daar gaan we het over hebben, ja. Ja, want ik wil wel weten of mijn baan in de toekomst nog bestaat. Kijk, u wordt met gejuich onthaald. Nou ja, of het personeel heeft iets te vieren, dat kan ook.
U heeft ze aardig opgehitst.
Ja. Maar, nou, wij stonden net buiten, al voor de uitzending. Toen kwamen er in korte tijd 2 jongelingen naar u toe om een selfie te maken.
Ja, met Put Hoog uit mijn verschijning.
Gebeurt dat vaak?
Dat geeft de burger moed, meneer de Vries.
Ja, dat is ook zo. Maar gebeurt dat vaak?
Ja, dat gebeurt heel vaak. Ik ben nu allemans vriend en ik stel me heel soepel op.
En vindt u dat ook leuk?
Wat zegt u?
Vindt u dat ook leuk?
Ja, op gezette tijden niet. Je hebt ook gestoorde types die je hinderlijk volgen.
Ja.
En daar kan ik moeilijk mee omgaan. Dan word ik driftig.
En wat doet u dan?
Dan scheld ik ze verrot.
En dan staat het op internet?
Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat het tot de risico's behoort, ja. Maar ja, dan kunnen ze zien dat een politicus, of ik dan, mijn eigen temperamenten toch
goed
bewaken, hè? Ze kunnen niet anders met wat ze
zitten. Ze zitten aan het kraken.
Moet ik hier zitten?
Ik denk dat het mijn zendertje is. Ja,
ik kan zitten, ja. Heb je ook een asbak?
Nee, dat is niet groot voor je.
Oh.
Ben ik bang. Zeg, de Bali was ooit een rechtbank. Ik weet niet of je dat weet.
Nee, dat wist ik niet. Dat ik heb hier niet. Wel vroeger, was hier nog het Huis van Bewaring. In mijn begintijd als advocaat ben ik hier nog wel in de kelders en de krochten van het Huis van Bewaring geweest. Was het Leidse Kade? Hier pal in de buurt. Ja. Nee, ik ken het buurtje wel.
Op uw voicemail stelt u zich nog voor als Hiddema advocaat.
Ja.
En niet als Kamerlid.
Oh.
Voelt u zich meer advocaat? Nog?
Nee, ik voel me. Ja, dat zit in mijn bloed. Maar datzelfde bloed wat door je aderen stroomt, kan je als advocaat, dat advocatenbloed, noem het dan maar zo. Dat kan je als Kamerlid, kan je dat stuwtje ook omhoog.
Ja, of was het gewoon een... bent u het vergeten opnieuw inspreken? Dat kan natuurlijk ook.
Dat is het.
Dat is het, hè? Dat dacht ik eigenlijk al. Ja. Zou het voor veel Kamerleden goed zijn om er nog iets naast te doen eigenlijk?
Geen idee. Het hangt er vanaf wat ze gaan doen. Maar voor een heleboel Kamerleden zou dat hun... Ze zijn vaak hoog ontwikkeld, hoog opgeleid.
Nee, je hoort wel eens van, nou, ze zijn de
maar
vrienden met de maatschappij
een beetje kwijt. Dat houdt meestal die hoog opgeleide status... houdt meestal geen gelijke tred met hun ontwikkeling. Ze zijn bepaald niet hoog ontwikkeld.
Is dat
en dan zou het wel eens goed zijn om als bijbaantje voor sommigen... mensen die een beetje van het volk verwijderd zijn... ga eens taxi rijden.
Ja, maar u zit niet hoog ontwikkeld. Want u heeft 149 collega's. Nou, eentje kent u er heel goed, dat is meneer Baudet. En die andere 148 heeft u niet zo'n hoge pet van op.
Dat zeg ik niet. Maar als je ziet hoe zij het volk becommentariëren. Wat zij denken dat leeft onder het volk. Onder de mensen brengen in de Tweede Kamer. Dan zou je denken, man, ga eens een poosje in een taxi rijden. Ik noem dan maar een dwarsstraat. Mm-hmm. Of neem een part-time een haringkar en praat eens met de mensen. Kijk, ja. Ik zit in het putje van de samenleving in de huizen van bewaring.
Maar dat geeft misschien ook een beetje een verknipt beeld van Nederland, toch?
Nee, hoor. Je kunt me nog wijzen op veel tekort komen. Maar ik denk toch dat ik mag zeggen dat ik... In alle lagen van de samenleving wij wel snuffelenderwijs, werkenderwijs heb ingewerkt op zo'n niveau dat ik daar wel een eenvoudig oordeel kan.
Want alle lagen van de samenleving belanden wel eens in de baas.
Ja. Maar ik ben ook nieuwsgierig en ik snuffel graag en ik hou ervan mensen om een beetje te besnuffelen, uit te dagen. En of dat nou iemand is van hoge statuur... of iemand die zich in een caféachtige setting wenst op te houden... dat maakt voor mij geen donder uit. Als ik iemand interessant vind, dan ga ik daar wel mijn best voor doen.
Is uw mening eigenlijk veranderd over uw collega's sinds u in de Kamer zit?
Welke collega's?
Uw collega-Kamerleden.
Ja, maar daar,
iedereen heeft daar een beeld
daar
bij.
Heb ik nog helemaal geen zin om een oordeel over te hebben. Want ik zit er nog maar zo kort in. En toen ik echt er een beetje in kwam... En in kwam te komen, werkende wijze. Toen brak het reces uit. En we zitten ook nog in de formatie. Dus alle heikele punten waar je helse debatten over kunt voeren... die zijn controversieel verklaard. Daar mag je het niet over hebben, want anders breek je de onderhandelingen af.
U zit eigenlijk nog in een hele lange vakantie.
Ja, maar dat komt heel goed uit. Omdat er wordt veel gekankerd en gezadigd door de mensen... over hoe kan dat nou zo lang duren. Nou, dat is het systeem van formatie wat je nu gadeslaat. En dat is nou net het systeem wat wij met ons programma... Directe Democratie willen doorbreken. Wij willen dit helemaal niet. En als wij onze zin krijgen, dan gebeurt dit ook nooit meer.
Het is toch helemaal niet zo erg, een paar maanden wachten op een nieuw kabinet? Het land marcheert gewoon door, toch?
Nou, dat is, ja, maar als er iets heel verschrikkelijks gebeurt...
Dan zit er nog een kabinet.
Dan zou men achteraf kunnen zeggen... had er nou maar een krachtig kabinet gezeten... dan had men onmiddellijk met gepaste maatregelen kunnen komen. Bij de gratie van dat er niks gebeurt... wat mensen schrik aanjaagt... nou, denkt men, het komt wel zoals het wezen moet... Maar de mensen die zich dan anshalve een beetje bezorgd maken... over het functie van de democratie, het functioneren daarvan... die hoor je uitlatingen doen van... het is toch niet gepast dat het zo lang duurt. En dat is toch geen manier van doen. En waarom moet dat zo lang duren? Dat is de teneur. Nou, dat komt onze partij goed uit. Want
dat is op te lossen met directe democratie.
Natuurlijk. We hebben de verkiezingen gehad. Nou, wat was het grote item in de verkiezingen? Dat is het immigratiedebat, dat is de integratie... en dat is het asielbeleid. Dat is het grootste thema. Nou, op dat punt is er... de verkiezingsuitslag heeft een hele grote meerderheid... voor een beperking van de asieltoestroom. Een verscherping van het immigratiebeleid. daar zijn zo'n 72 zetels voor handen.
Ja, dat lijkt me geen meerderheid.
Dan zou je toch zeggen, na de verkiezingen gooien we dat programmapunt wat een meerderheid is in de Kamer.
72 zetels is geen meerderheid.
Dan kan iedere kiezer zien, wat doet mijn volksvertegenwoordiger met de meerderheid waar ik deel van uitmaak, en geeft die gestalte aan mijn wens. En dat kan GroenLinks ook goed uitkomen. Als er op punten van milieubeleid of wat dan ook blijkt als de verkiezingsuitslag een meerderheid is, dan hebben zij ook een puntje. Maar dan zie je tenminste terug in besluitvorming wat het volk wenst.
U wilt eigenlijk van alles een vrij kwestie maken dan, toch?
Nou ja, wij willen een kenniskabinet. Als je weet wat de heikele punten zijn blijkt als de verkiezingsuitslagen, dan zorg je ervoor dat op de zaaksministers komen die op die punten waar die verkiezingsuitslagen betrekking hebben, dat kan van alles wezen, verstand van zaken hebben. En dan laat je die wetgeving uitvogelen met hun deskundigen. En dan breng je dat in de Kamer. Maar wel in de volle breedte. En wat je nu ziet door al die maandenlange achterkamertjespolitiek, wordt alles tegen elkaar weggestreept, ingeruild, heet dat. Nou, dan kom je straks met een programma waar geen kiezer zich meer in herkent.
Je zou wel zeggen, je bent wel verzekerd van consistent beleid. En een meerderheid. Het wordt natuurlijk oorlog als je over elke kwestie.
Dat is geen verzekering, dat is gijzeling van de volkswil en van het democratisch proces. Want als ze nu met een compromis komen, alles is uitonderhandeld, dus ze hebben een programma, dan wordt dat in de Tweede Kamer tevoorschijn gebracht. En dan moeten al die partijen, de parlementariërs die deel uitmaken van die coalitie, die moeten daar mee, die moeten meedoen. En die zijn dus, is de bedoeling, 4 jaar lang, want er zijn de weerverkiezingen, gebonden aan dat programma. Nou, die zitten dus braaf op hun bankjes hun vinger op te steken ter goedkeuring van wetsontwerpen die stroken met dat coalitieafspraakje.
Bent u eigenlijk vrij om te stemmen wat u wilt? Of verwacht meneer Baudet wel dat u met hem meestemt?
Nou, misschien maakt meneer Baudet zich net zoveel zorgen of hij wel op gepaste wijze met mij meestemt dan ik met hem, dat weet ik niet.
Hij is fractievoorzitter.
Ja, kijk, maar dat is nou zo aardig. Wij hebben een programma dat is zo helder, zo simpel, dat een heleboel mensen het ook al heel goed begrijpen. Maar wat puur inhoudelijk is uitgewerkt. Andere partijen hebben dat niet.
Bent u het op alle punten daarmee eens?
Ja, natuurlijk, anders zat ik daar niet bij.
Nou, het kan toch zijn dat je zegt, nou ja, 98% komt overeen, maar dit en dit.
Nou, dat zou best eens kunnen gebeuren, maar dan moet, als het een detail is waarvan ik denk dat het in het niet zakt bij het waardevolle programma, hè, in totaliteit, nou, dan ben ik wel zo inschikkelijk dat als er hele goede argumenten te pas komen, als meneer Baudet de morele ondergrens bereikt, ik spreek nu als Jesse Klaver, dat ik hem groot verdriet zou doen om niet met hem mee te stemmen. Nou, dan mag hij ook een keer zijn zin hebben, hoor.
Hoe zien die fractievergaderingen er eigenlijk uit? Dan zitten jullie met z'n tweeën? Of,
Nee, dan zitten wij met een heel team. Onze partij is, ja, ontstaan uit een denktank. Dus dat zijn niet mensen die uit vergadercircuitjes komen, die uit bestaande partijen zijn opgeklommen vanuit de gemeenteraad of adviesorganen, overlegstructuur.
Partijkartel, hè, noemt u dat?
Nou ja, dat is een heel goed woord. Maar omdat iedereen het nou overneemt, raakt het een beetje versleten. Moeten we weer eens wat anders verzinnen. Maar het is precies wat het beoogt te zeggen. En ja, die mensen, die zijn dus helemaal langs de weg van de geleidelijkheid op de achterste banken beland van de politieke partij. Die weten bliksems goed dat ik hier zit. Dat is goed voor mijn carrière. Maar onze mensen uit die denktank, die komen allemaal uit hun eigen bedrijven. Uit hun
dat is
eigen,
prachtig. Maar hoe ziet zo'n vergadering eruit, vroeg ik?
Nou, die mensen zitten daar dan. Dat is de nummer 4 op de lijst. Henk Otten, die is financieel nogal zeer onderlegd. En we hebben een nummer 3, die is defensiespecialist. Die is beroepsmilitair. En we hebben mensen die zitten in de bestuurlijke sector. En als wij al die moties krijgen waar we over moeten stemmen, dan zitten we dus met z'n allen bij elkaar. En dan zitten dus ook moties bij als het gaat over laat ik zeggen, de verspreiding van bepaalde landbouwgifbestrijdingsmiddelen. Ja. Ten dienste van het voorbestaan van het geitenras. Ik noem maar wat, want die passeren ook de revue.
En daar heeft u niet per se mee.
Dan moet je van mij niet verlangen dat ik nou precies weet wat de effecten is voor de natie en voor volgende generaties. Of dat bestrijdingsmiddel groot onheil aanricht, of dat het er nog net mee door kan. Dat is natuurlijk geen begin
en
dan.
En daar heeft u dan een mannetje voor?
Nee, dan kijken wij, wat is onze doelgroep binnen die club geitenfokkers? Zullen wij, want dat zijn harde werkers, dat zijn steunpilaren van de natie, die moeten zelf de broek ophouden. En die willen wij niet hinderen in hun geitenfokkerij.
Dus u kijkt eigenlijk naar, hoe kan ik de kiezer plezieren, niet zozeer of het gif goed of slecht is.
Als wij niet doordrongen zijn van het grootste gevaar wat met dit gif gemoeid is, dan gaat onze voorkeur, onze stem uit, dat de geitenfokker ongestoord zijn nette beroep verder kan volbrengen. Ja, ongestoord.
Hoe is het om samen te werken met meneer Baudet? Het is een man die nog wel eens wat controverse opwekt.
Wat, hoezo dan? Waar dan? En hoe, bij wie?
Bij veel mensen.
Nou, niet bij mij.
Nee, dat begrijp ik. Maar hoe dominant is hij in de fractie? Of in de fractie plus en
nou,
met die andere
kijk,
mensen?
Ja, nou, dominant. Hij is bevlogen. Hij heeft zich volledig vereenzelvigd met de standpunten die hij al jaren heeft. En die hij nou gestalte geeft in een politieke structuur. Dus die man die heeft nogal wat werk verzet om te komen waar hij nu zit, op de Tweede Kamerzetel. Ik ben pas in dat proces beland 3 maanden voor de verkiezingen. Dus ik zit wel naar hem op te kijken met enige bewondering. Ik waardeer hem zeer. En zijn bevlogenheid, dat stimuleert. Maar dat is het niet alleen. Het is een vrolijke bevlogenheid. Dus de stemming is opperbest.
Meneer Spekman, dus de voorzitter van de PvdA nog even. Mm-hmm. Die zat bij Kamerbreed op deze zender hier vandaag. Dat is een van de mensen die het niet zo op meneer Baudet heeft. Die zei van ja, bij de benoeming van meneer Marcouche, daar waren de demonstranten van Pegida, en die zijn opgehitst.
Ja.
Door Baudet en Wilders.
Ja. Heel aardig.
Wat vindt u daarvan?
De alleraardigst. Die man die heeft vanaf zijn, van onder zijn zelfgebreide hersenpan heeft hij nog wat restanten, het residu van zijn werkende hersens in werking gezet. En denk, hoe ga ik met Baudet om? En dan zegt hij dat Baudet, maar ik ook, mag ik zeggen, wij, mensen opgehitst hebben tegen Marcouche. Hij is kennelijk gewend in zijn politieke carrière om in zaaltjes te komen waar die mensen kan ophitsen. Kunnen wij niet. Nee, wij komen in zaaltjes waar mensen zich niet laten ophitsen. Die willen gewoon geïnformeerd worden. Die dagen ons uit. En die willen weten hoe ze in hun bedrijfsvoering of standpunten bij ons vinden waarvan ze denken, nou, daar zit wat in. Dat is een heel andere manier waarop de PvdA-leiding de laatste restjes bij elkaar probeert te houden door, nou, ik wil niet zeggen ze op te hitsen, dat zijn mijn woorden niet, maar ze vergezichten te tonen waar ze al applaudisseren voordat ze weten of er ooit iets van terecht komt. Want dan staat weer de Messias op de stoep.
Maar goed, hij zegt, ja, door zo te hameren op dit mag niet, die man moet daar niet zitten, dat vindt hij ophitsen.
Nou, dat is dus helemaal niet waar. Dan heeft hij zich verschrikkelijk vergist. Want 1, wij hebben geen kiezersvolk wat wij kunnen ophitsen. Die zijn veel te kritisch. 1, dat onderscheidt ons van het PvdA-restant kiezers wat ze dolgraag laten ophitsen. Want dan hebben ze eindelijk weer een messier.
PvdA, heeft u wel eens in een PvdA-zaaltje gezeten?
Ja, daar komt. Oh my god.
Dat gaat er kritisch naartoe, hoor.
Nou, wat zijn dat kritisch?
En ik ben
op het moment dat
ik ben wel eens bij een avondje van uw partij geweest, dat ging er natuurlijk minder kritisch naartoe.
Wist u zeker dat u bij onze partij bent geweest?
Ja, ja.
Nou, dan kan ik u uitleggen dat de heer, hoe heet hij nou? Spekman,
ja.
Het weer helemaal verkeerd heeft. 1. Wij hebben geen categorie mensen die zich laten ophitsen. En wij zelf hitsen ook niet op. Dus die combi werkt al niet. Maar 2, wij hebben helemaal niet meneer Marcouche, ontmoedigd. om burgemeester te worden. Want hij was het al voordat je er erg in had, want de benoeming was al rond. Wij hebben niet gezegd, wat Spekman zegt, dat wij de mensen hebben opgehitst door te zeggen, er mag geen Marokkaan komen. Helemaal niet. Wij hebben een stemverklaring afgegeven waar simpel in staat dat we tegen die benoeming zijn, omdat wij zijn voor de gekozen burgemeester. Het woord Marokkaan is helemaal niet gevallen. En dan zegt hij nog, een beetje dolgedraaid kennelijk, weet het ook niet, dat Baudet en Wilders elkaar proberen te overtreffen, hè, bij blijken van afkeer richting Marcouch. Volslagen onzin. Het is eigenlijk vulgair.
Dat gezegd hebben. Heeft meneer Baudet die baard eigenlijk nog?
Nou ja, ik heb hem een dag niet gezien, maar gisteren nog wel.
Oh ja, ik zag een foto dat hij op een boot lag. Het was die baard weg. Maar die baard blijft er echt aan tot er een nieuw kabinet is.
Geen idee. Maar als hij zegt dat die baard blijft tot er een nieuw kabinet is, dan kan je er donder op zeggen dat die baard ook blijft hangen.
Heeft u zich niet aanvechtelijk gehad om daarbij aan te sluiten?
Helemaal niet. Ik heb nog geen zin in de enige beharing waar ik niet op gesteld ben. Dat moet ik niet hebben, hoor.
Je houdt bij een snorretje.
Ja.
U wekt vaak de indruk van de enige distantie. Een soort ironische blik ook op de Haagse politiek. Is dat bewust of is dat hoe
dat u zal bent? Dat zal de aard van het beestje zijn. Maar u moet niet denken dat ik mij distancieer omdat het bedrijf aan zich mij niet bevalt. Ik vind het juist het grijpt me aan, laat ik het zo zeggen. Dat ik daar zit, want ik ben al heel lang geïnteresseerd in de politiek. En al heel lang heb ik mij uitgesproken op punten waar ik vond dat de democratie niet tot zijn recht kwam. Geheel en al stroken met wat nu een partijprogramma van onze partij is geworden. Dus van het een kwam simpelweg het ander. En nu hebben wij de kans, en ik ook, om gestalte te geven aan onze wensen. Dus dat is nou bepaald niet dat ik daar beland met het idee, nou, ik ga dit met enige afzijdigheid bejegenen. Of voortbestemd zijn tot afstandigheid. Ik bemoei me er op een beetje een luchtige manier mee. Nee, ik blijf me er wel in vast en ik gooi me wel in de strijd.
4 jaar lang?
Ja, waarom niet?
Nou, dat weet ik niet. Sommige Kamerleden maken hun termijn niet vol.
Nee, maar dan hoor je. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat zijn de partijen die zich inlaten met types die meer de partij hebben gekozen, een Tweede Kamerlid hebben gekozen. Als opstapje naar, hè, zijn er een heleboel. Al die mensen die nou dat partijprogramma, dat afgeflauwde partijprogramma, ze hebben de kiezers gelokt met felle standpunten. Daar hebben zij zich ook aan verbonden in verkiezingszaaltjes. En nou, dat zul je zien, blijft er niks van over. Maar wat er van over is, daar zullen ze met moeite enthousiast hun handjes voor opheffen.
Toch is het zo.
Maar allemaal met de gedachte, zolang ik loyaal ben, dan kom ik ook wel eens op een burgemeesterspostje terecht.
Toch is het zo dat zolang u geen, 2/3 meerderheid heeft, want dat is nodig om de grondwet te wijzigen, dat het systeem niet zal wijzigen. Dus ook als u ooit in een kabinet komt, zal er water bij de wijn moeten.
Zullen we zien. Als wij met een, 15, 20 zetels komen, dan wordt de rest schrikachtig. En dan gaat de rest heus wel een beetje meedenken met ons. Want anders zijn ze bij opvolgende kiezingen steeds meer de klos. En dan gaat hun eigen zeteltje er ook aan.
Je luistert naar De Overnachting en ik praat met advocaat en Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie. En zometeen wil ik van hem horen hoe je de idealen van het Forum denkt te realiseren. Maar eerst, we gaan naar muziek, meneer Hiddema. We stonden net buiten en zitten, vind ik, of worden we onderbroken door muziek? Vond u maar niks, hè?
Nou, dat jullie richten naar zo'n coördinator die vindt dat als er zinvolle gesprekken worden gevoerd, dat de mensen daar misschien wel een beetje moe van worden. En dus er moet maar de muziek in komen. Dan heeft zo'n coördinator kennelijk weinig vertrouwen in jullie gesprekstechnieken.
Ik moet het maar persoonlijk aantrekken.
Of de sfeer die jullie opwekken te wekken met je gesprekspartner. Ja, heeft de coördinator zich inmiddels gemeld via je oortje of zo?
Ja, die zit in mijn oor te tetteren dat we de Kinks moeten gaan draaien. Maar dan praten we ondertussen gewoon door.
Oh, nou ja,
dedicated dat... follower versie.
Him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his rake up, a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavision army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. Pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the club he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion.
The Kinks, dedicated follower of fashion. Theo Hiddema is mijn gast in de overnachting. Ik hoorde u nog toen het nummer begon roepen, het is niet de beste van de Kinks. Wat is dat dan wel?
Ja, dat is meer hun eerste nummers. Louis Louai, de meer wat rauwere Kinks. Daar hou ik van. Maar je hebt je best gedaan, je hebt je gehoord.
Ja, toch wel, hè?
Ja, je hebt je wel ingelezen.
Enig idee waarom ik deze plaat draaide?
Ach, dat zijn weer die clichés. Ja, ja. Dedicated follower of fashion. Nou, kom op, man.
Kunt u toch,
ik volg helemaal niet de mode.
Nee, maar u houdt wel van mooie dingen, toch?
Ja, nou ja, dat is een kwestie van... dat is genetisch bepaald. Dat hebben mijn ouders gedaan. Je moet een beetje je sierlijk onder de mensen begeven. Dat straalt ook op u af.
Dat is waar. Ja, ik zit er maar shabby bij als we het vergelijken. Heeft u een pak al uitgekozen voor Prinsjesdag?
Ik heb gevraagd aan de persvoorlichter wat me dan te doen valt. Tenue de view.
Ja, dat heeft u wel hangen, toch?
Ik weet niet of u dat goed heeft bekeken. Want ik herinner me, als ik wel eens naar die uitzendingen zat te kijken, dat sommige heren ook in jacket zaten. Ik zie plasterk steeds in mijn gedachten met een jacket. Klopt dat?
Nou,
denk ik natuurlijk opstandig, dat hij wil en ik niet.
Nou, volgens mij leden van het kabinet wel. Maar dat bent u nog niet.
Nee, nou ja, goed. Nee, maar ik pas mij aan. Dat is mijn eerste Prinsjesdag in deze entourage. Dus als dat tenue de viel moet worden, nou ja. Maar dan probeer je natuurlijk wel te onderscheiden qua tenue de viel.
En hoe mogen we dat verwachten dan?
Dat weet ik zelf ook nog niet. Dan loop ik langs de rekkies en dan ga ik eens kijken.
Langs de rekkies.
Het hangt ook van je stemming en humeur af.
Laten we het over het referendum hebben. Forum voor Democratie, nou, dat is, heb ik zin in. Dat, Forum voor Democratie is daar voor. Mm-hmm. Het raadgevend referendum is er. Maar het wordt weer afgeschaft als we de kranten moeten geloven. Dat raadgevend referendum. Want de formeerde partijen willen er vanaf. Hoe kijkt u daarnaar?
Ze doen maar. Ze doen maar.
Ja, ik versta u wel, maar...
Ze doen maar. Ik heb bedacht dat D66, die daar groot voorstander van was... en de gekozen burgemeester... dat die daar ooit heel geestdriftig over spraken.
Ja, klopt. Wat zou de
en als, je, dat nu als zij nu straks in de Tweede Kamer... met bedrukte en gezagsgetrouwen en vanuit coalitiebelangen dan... gestuurde argumenten... zullen proberen daar een draai aan te geven waarom dat moet. Nou, dan zal het Forum ze wel moris leren. Dat wil ik wel eens horen.
Ander punt, misschien voor mij ook wel interessant. Wat moet er volgens u gebeuren met de publieke omroep?
Nou, u doet uw best. Ik ben bepaald niet vanavond tot opstand geneigd.
Dat geeft misschien te veel ruimte.
Wat is de publieke omroep? Kijk, wat nu opvalt in mijn politieke bestaan... is dat ik met een hele nieuwe gedaante de straat opkom. Wist ik niet dat ik het in me had. Er zijn binnen de publieke omroep nogal wat mensen... ja, die voor microfoontjes hangen... die elkaar een beetje napapegaaien. Ze hebben het Forum eerst neergezet als een wat rare elitaire club... die inhoudelijk niet zoveel te bieden had. Nou, dan waren ze bij ons helemaal op het verkeerde adres beland. Want als de inhoud nog voor het oprapen ligt, is het bij ons. Dus dat was heel snel over, die methode van aanpak.
Maar u verzoekt uw mening over de publieke omroep toch niet alleen over wat ze over het Forum voor Democratie zeggen?
Mag ik het er even toe beperken, want het is wel illustrerend. Uiteindelijk zitten we nu midden in een situatie... dat het Forum dag in dag uit, langs de weg van de publieke omroep... wordt neergezet als er daar toch bijzondere types... die nogal van homeopathische vermenging houden, van rassenvermenging. Kortom, je bent een racist en je bent een halve fascist. En dan zie ik die jongetjes allemaal als pinkwinnetjes... uit hun bedje kruipen bij de publieke omroep... met een pennetje achter het oor, geslepen en wil... Hoe kan ik me nou onderscheiden, de ene presentator ten opzichte van de ander... richting van het Forum? Moet er wel iets schrijven over, of uitroep toeteren... over fascisme, racisme? Dat gaat maar door, dag in, dag uit. Maar dan denk ik, jongens, doe je werk, doe je huiswerk.
Het was meneer Baudet die begon over rassenvermenging.
Oh ja? Nou, dat was ik.
Is dat zo?
Ja.
Dat was meneer Baudet. Maar
weet u wel hoe...
Nou, legt u het nog eens uit.
De beste integratie, heb ik altijd gezegd... vindt plaats door rassenvermenging. Als al die Marokkanen, net als de Grieken... net als wat uit Spanje kwam... wat uit Italië kwam... als mijn werkers hier allemaal naartoe... destijds als gastarbeider... zich nou net als gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes... onder de lakens vindt de beste... integratie plaats, is er verder niks aan de hand. Dat is een natuurlijk proces. En dat noem ik vermenging. Niet als rassen, maar gewoon mensen die hier binnenkomen. En die Hollandse dames, die Italianen, die Spanjaarden.
Dus iedereen heeft verkeerd begrepen en was het pleidooi voor...
Nee,
voor
je snapt het weer niet en je moet nou niet zo snel zijn. Dat is weer, want je met NPO gefixeerd weer een heel andere richting op. Ik snap het wel. Maar ik zit je nou eens uit te leggen hoe de zegende werking van echte vermenging. Dan heb je geen integratieclubjes nodig, geen deskundigen... geen halve maffia zoals hier in Amsterdam... Nee, dan gaat het volgens de natuurlijke weg integratie onder de lakens. Nou, dat is toch prachtig? Dat noem ik rassenvermenging. En nou sta ik hier te boek als iemand die tegen rassenvermenging is. Sterker nog, we zijn racisten. Waar haal je het vandaan? Hoe komen ze erop? En dat noem ik nou dat pinguïn-papegaaiengedrag. Ze marcheren allemaal dezelfde kant uit. Ze hebben een itempje, dat moeten we uitvergroten. En de ene journalist moet zich wel een beetje onderscheiden van de ander. Want anders is hij, ze heeft maar één referentiekader. Dat is de concurrent van de andere krant. Maar het gaat allemaal over hetzelfde. En dan zit ik, moet ik mijn praatprogramma's verantwoorden over homeopathische vermenging. Sodemiet erop, ik heb de geslachtelijke vermenging bepleit. Is dat racistisch? Ik dacht het niet, hè? Integendeel. Sta even om te kijken, hè?
Ja, helemaal niet. Nee hoor, ja. Ik laat u nu even uitpraten.
Ik heb nog nooit ooit een politicus gezegd: laten we al die meldpunten van discriminatie, al dat geëmmer over racisme, al die. Die groepjes die we moeten subsidiëren om mensen te verbinden. Sodemiet erop. Oplichterij is het, meneer.
Er moet meer gevreden worden. Nou,
er moet simpelweg meer gevreden worden. Maar je hebt één categorie mensen die laat zich niet bevrijden. En dat is de islam. Als die wil niet bevrijd worden. Laten we het daar maar simpel op zeggen. Daar hebben ze helemaal geen zin aan. Daar richt een grote boel op. Nee, die richten zich op hun geloof. Nou, en daar zitten wij nou tegen op te beuken. Hoe krijgen die mensen nou bruggenbouwers,
het bed in.
Verbinders? Nou, dat lukt je dus helemaal nooit.
Ik wil even terug, want dit was een aanloopje naar de publieke omroep. Hè. Laten we het niet vergeten. Wat moet er gebeuren? Met die volgens u pingwinks met hun potloodjes.
Nou, die moet je eigenlijk terugsturen naar. Ja, er is nu een nieuw boek verschenen van Steenhuis over een oude HBS. Nou, die hebben ze allemaal gemist. Daar werd je onderwezen wat echt fascisme is. Waar het vandaan komt. Hoe het Italiaanse wortels heeft. Hoe Hitler daar zich heeft aangehaucht. En wat nationalisme, socialisme eigenlijk tot een grote mengpartij heeft gebracht. Zodat nu eindelijk, na 70 jaar, half ongeschoolde, geschoold blijken te wezen in het ontdekken van meer een nieuwe racist en weer een nieuwe fascist. Uit elke hoek en steek duiken ze op. En ze weten bij God niet waar ze het over hebben. Dus wat de NPO moet doen, dat is een beetje kritisch naar zichzelf kijken. En voordat ze mensen op etiketten opplakken als fascisten en racisten. Het komt uit de meest onbenullige hoeken en het heeft een groot gevaar in zich. Omdat op die manier het racisme wat eng is, het fascisme wat enggeestig is. Dat die labels, die etiketten verliezen hun waarde. Omdat er grote sukkels zijn die zich daar dag in dag uit van bedienen. En dat is bij de NPO dag in dag uit. Nou, zo'n beetje het handelsmerk, de verkoopmethode om aandacht te besteden aan het Forum voor Democratie. Terwijl wij juist totaal tegen fascisme zijn. Wij zijn de meest democratische partij in Nederland. Pure, zuivere democratie. De volkswil met referenda en meerderheidsstandpunt in de Kamer. Wat wil je nog meer? Racisme? Sodemiet erop, dat is toch zo enggeestig. Wie heeft er nou iets tegen een ander kleurtje? Donder toch op. Dan sta je toch niet volop in het leven. Het is toch prachtig dat een schepper, of Joost mag weten wie ervoor verantwoordelijk is, allemaal kleurtjes heeft gecreëerd. Met ook dito-eigenschappen, hoor, en hebbelijkheden. Maar dat fleurt de zaak toch op. Diversiteit is toch hartstikke leuk, toch? En juist wij, die liberaal, libertijnsvrij in het leven staan, worden door al die penguins neergezet als, oh, daar heb je ze weer. Donder op.
Geldkraan dicht, of toch houden?
Nou, mensen die dat inkomen niet waardig zijn, die schop je de deur uit. Zo werkt het bij ons ook.
Zo werkt het overal. Laten we eens naar Geert Wilders gaan.
Waarom?
Omdat ik daar zin in heb. U bent een van de mensen die het altijd al opnam voor Wilders. U maakt de PVV nu dagelijks mee. In wat rustiger tijden, want formatie NSS. Heeft dat iets aan uw beeld veranderd van die partij?
Nee.
In de wandelgang?
Helemaal niet. Ik heb nu volop uitzicht op de PVV, want ik kijk erop neer. Hè. We zitten achter in de Kamer. En die meute van 20 man, die zit, daar kijken wij overheen. En wij zitten met z'n tweetjes dat gade te slaan.
En bijvoorbeeld de PvdA, blijken dat ook in het wild best wel aardige mensen te zijn?
Ze zijn allemaal heel aardig. Maar als je nou vandaag weer Wagenaar Bert.
Wagendorp.
Wagendorp.
Van de Volkskrant.
Nou, gaat hij weer. Het Nederlands elftal heeft verloren. En dat komt door het chagrijn wat in de ploeg heerst. En dat is nou typerend voor de volksgeest die in het land rondwaart. En dat heeft te maken met Wilders en Baudet. Dat zijn zulke chagrijnen. Dus dat straalt kennelijk zo uit. Dat is zo typerend voor wat er in dit volk nog een beetje aan vitaliteit nog rest. Dat er geen elftal meer, Nederlands elftal meer kan winnen.
Ik vind Bert Wagen
wat een onzin. Wat een gelul.
Maar zegt het over de PvdA-fractie? Want daar hadden we het over.
Nou, ik zit je nou te bekijken, want je vroeg Geert Wilders en de PVV. Dat kijken wij op neer.
Ja.
Nou, ik moet je zeggen dat die qua vrolijkheid en qua arbeidslust, ons natuurlijk zeker ook inbegrepen, nou niet slechts afsteken bij de partijen die dan kennelijk nog wel een beetje geestdrift onder de mensen teweeg zouden kunnen brengen. Want als je stofnesten wil zoeken, moet je daar wezen.
Dat, ik las een interview dat u het erg goed kunt vinden met de drie mannen van Denk.
Nou ja, goed kan nou, vinden. Ja, nou ja, daar heb je het nou weer.
Mag ik het even citeren?
Ja, tuurlijk.
Die drie rakkers hebben mijn hart gestolen. Het zal mijn worst wezen wat voor kleur ze hebben. Ik voel me prettig bij dat trio.
Prettig bij dat trio wil ik zeggen dat als ik ze in de wandelgangen ontmoet, dat ik grapjes mee kan maken. En dat ik ook reacties krijg waaruit ik, ja, dat is mijn menselijke inborst, voel dat het ook mensen zijn. En die ervaring heb ik opgedaan in de strafpraktijk. Dan ga je met een heleboel slag mensen op. En dan leer je subiet af, gaandeweg. Want anders ben je een kutpleiter, dan wordt het nooit wat. Als je mensen echt waardeert op hoe de uiterlijke verschijningsvorm, hun kleur, of welke partij ze dan aanhouden. Dan laat je zoveel levensvreugde gooien op straat. Ik vind het gewoon leuk om mensen waar ik het helemaal niet mee eens ben, toch een beetje te treiteren, te kietelen. Ik kom de jongens van Denk tegen met z'n drieën op de gang. En wij waren toen net met z'n tweeën, op de eerste dag van de bijeeniging. Ik zeg tegen Thierry, oh god, wegwezen, zodat ze het horen. Daar komt een denkkracht op ons af. Drie man maar liefst, weg. Dan ga je ze een beetje kietelen. En een heleboel mensen uit hele andere partijen, gezettelde partijen, weet ik zeker, die kunnen daar niet mee omgaan. Maar die jongens van Denk, die zien onmiddellijk de lol ervan in. Die gaan ons op hun manier natuurlijk ook attackeren. Dat is toch enig? En die lui hebben arbeidsvreugde, die doen wat.
Ik vroeg me af, zit u dan ook lekker in het restaurant? Gaat u dan met z'n vijf een hapje eten?
Of ja, dat kan ik rustig doen, ja.
Maar doet u het ook?
Natuurlijk doe ik dat.
Ja, ik vraag me dat gewoon af.
Die mensen die begeven zich in het democratisch proces. Die zijn verkozen door een heleboel mensen. Die mensen moet je niet afserveren door hun vertegenwoordigers a priori te negeren. Omdat ze vanuit een hoek komen die mij qua politiek bepaald niet bevalt. Nee, dat hoort bij de democratie. Zij horen daar waar zij denken te behoren. En wij ook. En dan vecht je het onderling maar uit. Maar je gaat ze nog niet a priori omdat ze denk zijn en omdat ze politieke standpunten huldigen, waar ik niks van moet hebben, ga ik ze als mens toch niet negeren. Sodemiet erop. Het is juist leuk om dat soort mensen een beetje in onzekerheid te brengen. Je moet ze uitdagen.
En dat lukt.
Dat is nooit in de politiek. Het zijn altijd stramine. Pinkwindgedrag.
Ik heb de
allemaal dezelfde kant op. Allemaal dezelfde. Wij zijn zus en jullie zijn dus zo. Nou, dan ga ik dag in dag uit niet mee naar Den Haag.
Ik heb de coördinator weer in mijn oor. We moeten weer muziek gaan draaien. En we gaan wat draaien van Helene Fischer. Misschien kunt u even uitleggen wie dat is.
Ja, mag ik dan zelf ook horen?
Dan zetten we hem even wat harder. Maar vertel eerst eens wie dat is.
Nou, de Helene Fischer, dat is een fenomeen. Dat is heel spijtig. Nederland leert niks van Duitsland, niks van Oostenrijk, niks van Zwitserland. Daar is zij de meest geliefde zangeres. Ook in politiek opzicht geldt dat. Ik lees iedere dag de Bild en het Süddeutsche Zeitung. De ontwikkelingen die je daar ziet.
De Bild vindt u wel een goede krant?
Nou, die steken een natte vinger in de lucht en die weten wel een beetje de volksziel te raken. Ja. En de volksziel, de onderbuik, krijgt achteraf heel vaak gelijk. Dan kunnen wij met onze academische beschouwingen a priori zeggen dat wordt niks. Achteraf blijkt het toch heel wat te wezen. Dus ik volg dat beeld volg ik iedere dag. Dat vind ik heel spannend.
En nu naar Helene Fischer.
Ja, nee, maar wie is Helene Fischer?
Ja.
Dat is een parel En die heeft een prachtige tekst geschreven. En die raakt mij diep in de ziel. En als je het juiste liedje leemt, dan kun je hier badend in tranen de trap afzuigen.
Nou, dat hebben we niet gedaan, hoor.
Oh.
Nee, we hebben een nummer gekozen dat...
Hoe heet dat?
Atemloos door die nacht. Was niet van de radio te slaan vorig
jaar. Och, dat zal de coördinator wel bepaald hebben. Die denkt, we moeten het jeugdige publiek ook een beetje aan ons binden.
We gaan een klein dansje doen.
Maar dan moet je hem ook snoeihard zetten, ja.
Atemloos door die nacht. Heeft u genoten?
Ik heb niks gehoord. Ja, jullie zitten allemaal met oortjes aan.
Ik zit thuis niet. Kunt u toch even. Ja. Is dit even.
Maar ik kan me voorstellen dat jouw. Ja, je bent wel opgehitst natuurlijk. Ja. Met je volgende vraag. Hè?
Zeker. Ik sta chockvol adrenaline. Is dit. U bent fan, hè, van deze vrouw. U bent bij een concert geweest, ook vertelde u tijdens het lied.
Ja, meerdere in München, in de open lucht.
Hoe staat u daar dan?
60.000 mensen zitten daar.
En heeft u, is dat
uit hun dak.
En u ook?
Ja, zij kan mij diep ontroeren. Zeker haar ballades. Dit is meer opgehitste teksten.
Ja.
Maar zij heeft echt, nou, dat is. Dat is Schubert, hoor. Ze kan zo Schubert-liederen zingen. Ze heeft een parelend stemgeluid.
Het is ook een beetje camp, zoals we dat noemen. Het is een beetje...
Kijk, Dat is dan weer zo'n NPO-achtige redenering over... oh, in verre de Oost-Duitse wouden of Duitse wouden... dan gebeuren natuurlijk erge dingen. Dat er Germaans getint.
Nou, dat zeg.
Mensen is hartstikke blond, dat kan niet deugen.
Ja.
Nou,
beetje slagermuziek maakt, meneer Hiedema.
Nou, dat vind ik schitterend.
Ja, dat mag. Daar wou ik even naartoe. Ik ben een man
ik met... heb heel lang... Ik luister die dag naar WDR 4, daar heb je een programma. En dat heet s'avonds... Folklore der Heimat. Nou, dat is heel eng. Daar zou de NPO echt... nou, de ME op loslaten.
Ja, maakt een karikatuur.
Want dan denken
u,
ze, he? Nou, dat is afschuwelijk wat daar gebeurt.
Ja, maar dat is, maar dat wat is, je meer, daar dat hoort, is meer omdat het gewoon niet zo'n goede muziek is.
Wat je daar hoort, dat zijn hele... oer-Duitse oude deuntjes uit die berglandschappen... waar men vanuit de verte communiceert... met grote horens natuurlijk... Ja. En luid gezang en jodelen. Ja. Maar die melodieën... daar zijn alle grote Duitse componisten schatplichtig aan. Schubert, Beethoven, allemaal.
We horen hier eigenlijk de klank van Schubert en Beethoven.
Ja.
In Helene,
ja. Okay. En Heleentje kan zo een prachtig Schubertlied zingen. Parelend stemgeluid.
Ja. Ja, maar je vindt het niet erg als ik het een beetje camp noem?
Ik vind het helemaal niet erg, maar je weet helemaal niet waar je het over hebt.
Nee, dat is ook weer waar. Want het viel mij op dat u ook op culinair gebied...
Een man
met vele gezichten bent. Want u bent... u staat bekend als, bij ons op de redactie als snack-expert ook. Wist u dat?
Ja, nou, enige deskundigheid op dat terrein heb ik wel ontwikkeld.
Ja, want u bent er liever van kroketten.
Werkenderwijs.
Kroketten met name, toch?
Je bedoelt de Febo in de Leidsestraat. Ja, dat is een Eldorado. Kan ik u zeer aanbevelen. Nou, u niet.
Hoezo?
Nou, volgens mij heeft u een slechtere snackbar gevonden. Want u peilt uit onderhand, meneer de Vries. Maar je kan het ook op een serene manier doen.
Alles met mate.
Hm?
Alles met mate.
Nou, ze hebben daar de kalfskroket. En de kippenboutjes, die zijn ook heel lekker.
Dan hou ik het bij de kippenboutjes.
Kakelvers. Ja. Hollands product, hè?
Ja,
de veebal.
Zeker, ja. Ja. Hij zag de kleine Theo Hiedema, maar u komt uit Holvert. Zag u zichzelf eigenlijk al als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer?
Nee,
kleine Theo.
Als kleine Theo ben ik zeer bedrijvig geweest in het uiten van mijn eigen volkswil. Op mijn eigen vierkante metertje. Ik heb een autoritaire opvoeding gehad, maar daar koos ik zelf voor.
Hoe bedoelt u?
Nou, ik stelde mij verbaal teweer tegen het gezag wat mij omringde al heel vroeg. Dat waren mijn ouders.
Dat is toch iets anders dan kiezen voor een autoritaire opvoeding? Dat is er tegen ingaan, maar dan hardhandig gecorrigeerd worden.
Nou ja, mijn ouders die vonden kennelijk dat ik te veel in de oppositionele bankjes belandde. Die hebben mij op kostschool gezet. Denken, dan leren ze hem wel. Daar heb ik ook veel geleerd.
Had u er eigenlijk, voordat u meneer Barré leerde kennen, ooit over nagedacht om de politiek in te gaan?
Ja.
Welke partij zou dat geworden zijn als niet voor
de... Dat had de PVV kunnen worden.
Wel eens benaderd ook, hè?
Ja.
Wel benaderd ook.
Nee, dat vind ik te aanmatig om te zeggen dat het een benaderingsgesprek was. Ik ben een keer bij Wilders geweest, dat is al 6 jaar geleden. En toen zat ik nog volop in de advocatuur. En toen dacht ik, naar dat bezoek, hier moet ik niet wezen. Die man zit in een bezemkast zonder enige verlichting, onder helse bewaking. Kan zijn kont niet keren of iemand loopt achter hem aan. Heeft een fitnessapparaat om toch een beetje beweging nog te krijgen. En op zodanige wijze, nou ja, het volksbelang gestalte te geven. Nee, ik ben niet egoïstisch, maar dat zag ik niet zitten.
Wordt u wel eens bedreigd, nu, als het Kamerlid?
Daar mag ik niks over zeggen. Ik heb nu een officiële, vanuit de Kamer, is een beveiligingsdienst, wist ik ook niks van. Mm-hmm. En dan word je toch al gewezen op gepaste wijze. Dat uit zeker hoeken en gaten wel enige bedreigingen tevoorschijn kunnen komen. En krijg je ook te horen wat je wel of niet moet doen. Daar heb ik me nooit een zier van aangetrokken. Want in mijn advocatenpraktijk, waar echt bedreigend volk tot mijn kennissenkring behoren, is dat ook gebeurd. Er gebeurde er ook niks.
Maar als het zo ver komen dat u beveiligd moet worden, zegt u dan ik stop ermee? Want dan...
Ik wil geen beveiliging. Daar word ik zo nerveus van.
Dus dan stopt u ermee?
Nee. Dan wacht ik gewoon tot er een van de sukkel vindt dat het mijn tijd is geworden. Kijk, die mensen die je bedreigen, dan loert het gevaar niet. Iemand die je echt wil hebben, die dreigt helemaal niet. Die doet het gewoon. En dat kan hier gebeuren, hier op straat. Dat maakt niet uit.
Uw vrouw is nog niet zo lang
geleden. Ja, daar heb je helemaal niks mee te maken. Dat vind ik niet de juiste setting. Dus sla die vraag maar over.
Dat vindt u te lastig? Of mag ik daar niks van weten? Of...
Ik ben zeer abrupt, maar wat was je vraag? Kan ik het nog eens proberen? Ik geef je nog één kans. Wat is de vraag?
Mijn vraag is, zij heeft u aangespoord om de politiek in te gaan.
Nee, dat heeft ze nooit gedaan. Ze heeft Thierry Boudin leren kennen als een aardig jong. Mm-hmm. Spreekt Limburgs. Aardig jong. En ze zag dat ik naar zijn bijeenkomsten ging toen het wat denktank was. En dat vond ze zo'n aardig jong. En ze appliceerde mijn belangstelling. En toen heeft ze hem een donatie gegeven. Want er was geen stuiver te makken in die tent toen. Het forum. Dus ze moet het van donaties hebben. Toen heeft ze een donatie gegeven. En toen is ze overleden. Dan kwam ik op het punt te staan. Zal ik meedoen of niet? En dan is de geruststellende gedachte dat zij wellicht dat had geapprecieerd. Omdat ze mooi een donatie had gegeven. Dat geeft troost en bemoediging.
Ik keek van de week naar een programma dat heet We Zijn Er Bijna. Kent u dat?
Nee.
Het gaat over een groep senioren die met z'n allen met een caravan op vakantie gaan.
Oh, dat lijkt me heel leuk.
En daar was één meneer bij en die had ook zijn vrouw verloren. En had een foto van haar meegenomen en het werd wat gevraagd. En toen zei hij, ja, weet je wat het is? Je gaat op vakantie, je bent met mensen. Maar eigenlijk vind ik er geen donder meer aan.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zit ook met dat punt. Ik zou ook met vakantie moeten. En dan denk ik, waar ga ik naartoe? En ik hou van oude auto's. Die heb ik ook. Maar ja, daar zat ik altijd met haar in. Dus dan zou ik nu in diezelfde Porsche naar Knokke moeten rijden. Want het ging in datzelfde hotel. En ik heb het nog steeds niet kunnen doen. Omdat ik denk, als ik daaraan begin, ben ik na 2 meter al... Waar ga ik nou naartoe? In mijn uppie.
Biedt de volle agenda dan afleiding ook?
Ja, kijk, op vakantie je mensen opzoeken, dat moet je niet doen. Dat werkt niet, want zij is iedere seconde in mijn gedachten. En dat klinkt wat paradoxaal, maar op je eentje ben je meer samen wat ik wil dan in gezelschap. En... Dus ik hecht aan het isolement. Maar het forum werkt in die zin wel therapeutisch. Omdat het zo'n ontzettend leuk, libertijdsvrijpostig gezelschap is. Wat je nieuwe levensvreugde geeft. Arbeidsvreugde had ik altijd al.
Het is bijna één. Huh? Dit was de overnachting. Dank u wel. Meneer Hiedema, dat u mijn gast wilde zijn. Zometeen de wereld van BNN Vara. Met de blonde globetrotter, Wouter Bouwman. Volgende week is er weer een overnachting. Ja, dat gaan we luisteren.
Kom ik hier.
Fijne nacht nog.